Gisteravond hebben wij enige schriftplaatsen aangehaald waarin gesproken wordt over het Davidische verbond, dan wel het nieuwe verbond, ook wel genaamd het eeuwig verbond, dan wel genoemd het verbond des vredes of zo. En toen bleek dat de dingen nogal wat met elkaar in verband stonden. Ik kom daar van de week waarschijnlijk vanavond dus nog wel even op terug, om het wat systematischer u voor te stellen en om ook even te wijzen op de verschillen die er dan toch wel zijn tussen die verbonden. Maar ik mag er niet al te veel tijd aan besteden, anders kom ik niet voldoende aan het uiteindelijke onderwerp toe. Maar ik was gisteren nog niet helemaal klaar. Ik ben geëindigd met enige aanhalingen uit Jeremia. Waar over een eeuwig verbond gesproken werd, en ook over een eeuwig koninkrijk, een eeuwige troon van David, enzovoorts. En ik wou nu verder gaan met enige aanhalingen nog uit Ezechiël. In de eerste plaats uit Ezechiël 16. Daar staat in Ezechiël 16, vers 60. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn als gij uw zusteren die groter zijn dan gij met degene die kleiner zijn dan gij aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochteren, maar niet uit uw verbond. Want ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben. Opdat gij het deelachtig zijt en u schaamt. En niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heer. Hier wordt dus gesproken over een verbond wat voltooid of daarmee vernietigd zal worden. En er wordt gesproken over een ander verbond dat daarvoor in de plaats kwam. Eigenlijk zou ik dus ook hebben moeten lezen vers 59. Een vers eerder dus, want daar staat, want al zo zegt de Heere, Heere, ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt, die de eed verhacht hebt, brekende het verbond. En in vers 59 wordt dus gesproken over het verbreken van een verbond, en in vers 60 wordt gezegd, evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u, in de dagen uw jonkheid, en ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Zodat in ieder geval uit deze twee verzen duidelijk is dat een verbond verbroken is, dat uit vers 59, en dat een eeuwig en daarmee onbreekbaar verbond daarvoor in de plaats zal komen. Daar mag geen twijfel over bestaan. Moet dan ook duidelijk zijn dat dat verbond wat verbroken werd uit vers 59 is uiteraard dat van de wet. We hebben dat gisteravond gelezen in Jeremia 31, waar de Heer zegt, mijn verbond het welk gij verbroken hebt. Nou, dat verbond was verbroken, maar de Heer zegt, ik zal een eeuwig verbond met u oprichten. Het zal dus duidelijk zijn dat dit eeuwige verbond uit vers 60 niks anders is dan het nieuwe verbond uit Jeremia 31. Er is alleen nog één vraag, dat is namelijk, maar welk is dan dat verbond in het begin van vers 60? Want daar staat, evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. Nou, daar kun je over discussiëren, daar ben ik mij bewust. Maar ik heb er geen probleem mee. Ik geloof dat het verbond aan het begin van vers 60 het verbond is met Abraham. Want het gaat over Israël, een verbond met Israël. In haar jonkheid, in het allereerste begin. En dit kan moeilijk de wet zijn, want het punt is dat de Heer daar juist niet meer aan zou denken. Het enige alternatief wat ik kan bedenken is dat het toch over de wet gaat, maar dan in de wet, over de wet in de zin van dat die wet getuigenis heeft van dat wat daarna zal komen. De wet in de zin van profetie aangaande een nieuw verbond ter vervanging van de wet en ter vervanging van het oude. Dat is ook een redenering, ik weet niet of iemand die ooit gehanteerd heeft, ben ik me niet bewust. Maar ik zie het er niet zo in. Ik zie er meer in het verbond wat God gesloten had met Abraham. Want daardoor ontstaat het oude plaatje wat ik voor sommigen van jullie wel eens heb opgeschreven. Het oude plaatje namelijk dat wij hebben het verbond met Abraham. Het Abrahamitisch verbond begon ooit ergens. En daarnaast kwam ooit het verbond met Mozes. Namelijk dat der wet. Wij noemen dat het verbond der wet. En dat met Abraham noemen we het verbond der belofte. Ik kan het zelf ook niet lezen, maar dat maakt nou niet uit. Maar in ieder geval is het zo dat die wet ooit een keer beëindigd wordt. door de dood en opstanding van Christus, eigenlijk door de dood van Christus, door het kruis dus, waarna als vervulling van de belofte aan Abraham het nieuwe verbond, oftewel het eeuwige verbond, in werking treedt. Dat is de gedachte, een gedachte die we ontwikkeld vinden, uitgebreid overigens, in Galaten 3. Waar staat dat wat wij ontvangen nu, na het kruis en na de opstanding van Christus, de vervulling is, of in ieder geval beschouwd moet worden als vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En daar staat dan ook dat de wet die 430 jaar later gekomen is, de belofte aan Abraham niet krachteloos maakt, zodat de belofte teniet gedaan is. Integendeel, de belofte aan Abraham bleef staan, terwijl daarnaast het Mosaïsch verbond, de wet dus, tot stand kwam. En wanneer de wet dus weer beëindigd wordt, dan ligt het voor de hand dat men dus terugvalt op het verbond wat al eerder gesloten was, namelijk het verbond met Abraham. En dat is ook wat ik dus in dit vers, of in deze twee versen lees, waar staat, waar gesproken wordt over het breken van het verbond, dat is dan het verbond der wet. Eigenlijk had ik het langzamerhand tot een stippenlijntje moeten maken, weet u wel. Want van die wet bleef echt in de praktijk niet zoveel meer over. In de dagen van Jeremia stond al dat het verbroken was. De Heer hield er nog even de hand aan, maar in de praktijk was er al lang sprake geweest van het breken van het verbond. Maar in ieder geval is sprake van het breken van het verbond. En dan zegt de Heer, evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jongheid. Niet dat van de wet uiteraard, maar de Heer zal in tegenstelling tot de wet gedachtig zijn aan het verbond met Abraham, zijn vriend, wat hij inderdaad van kind tot kind blijft bevestigen. En dat verbond met Abraham zal inderdaad vervuld worden. Het was immers een verbond der belofte. Het ging dus om beloften. En die beloften worden vervuld waardoor het eeuwige, het nieuwe verbond in werking treedt. Dat is de gedachte. Daarnaast, maar dat maakt het ingewikkelder, daarnaast moeten we zien, en dat heb ik u dus gisteren ook al voorgehouden, dat er verwantschap bestaat tussen het Abrahamitisch verbond en het verbond met David. Maar het verbond met David was gesloten net in de dagen van de wet. In de dagen van de wet. Niet dat het onderdeel van de wet uitmaakte. Dat was een verbond wat gesloten werd in de dagen van de wet. Is eigenlijk niet anders dan een nadere toelichting op het verbond met Abraham. En ik zal die twee nog wel een keer naast elkaar zetten. Het principe blijft dat het nieuwe verbond de vervulling is van het verbond met Abraham. En daarna komt na de vervulling van de wet. Zo staat het in Galaten 3. En zo staat het dus ook hier in Ezechiël 16. Eén verbond wordt verbroken, maar de Heer zal gedachtig wezen aan een ouder verbond. Een verbond uit de dagen van Israëls jonkheid. De dagen van de roeping van Abraham dus, dat was dus erg jong. En op grond daarvan zal hij een eeuwig verbond oprichten. Let op wat hier staat in vers 60. Er staat, ik zal gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Zodat inderdaad het eeuwige, en dus het nieuwe verbond, beschouwd moet worden als de vervulling van het Abrahamitisch verbond. Of anders, een vervolg daarop. Het Abrahamitisch verbond wordt niet zomaar weer gehanteerd, nee, het wordt nu vervuld. Er is niet sprake van alleen maar een gedenken aan het verbond met Abraham, maar er is sprake van het op grond daarvan oprichten van een nieuw verbond. Daar gaat het om. En dat nieuwe verbond, dat is precies wat tevoren beloofd was, zoals Romeinen 1 vers 1 of 2 dat zegt, hè. Het evangelie welke hij tevoren beloofd had. De vraag is aan wie? En het antwoord is in de eerste plaats aan Abraham. Maar als u het mij vraagt, in de tweede plaats aan David. Ga ik nou te snel alweer, vanmorgen? Ja.
In vers 8,
ja. Op de uittocht uit Egypte.
Ja, precies. En daarom denk ik dat daar wordt namelijk dat verbond gesloten wat gebruikt is.
Dat kan. Ja, dat
is dan toch de wet.
Ja. Daar heb je het nou, daarom haalde ik ze allebei aan. In Ezechiël 16 vers 8 dus wordt gesproken over de uittocht uit Egypte. En daar wordt Israël vergeleken. Ja, dat is moeilijk. Je wordt vergeleken met een baby aan de ene kant. En, want het gebeurt eerst. En daarna wordt gesproken over Israël als de vrouw en zelfs de bruid. Hoewel de term geloof ik niet genoemd wordt. vervolgens. En er is sprake van de wijze waarop God met Israël in een verbondsrelatie treedt. De moeilijkheid die zich daarbij voordoet is inderdaad dat er verschillende beelden gelijktijdig naast elkaar gebruikt worden. Aan de ene kant is sprake van de geboorte van Israël. Je kunt zeggen de uittocht uit Egypte, waarbij immers de bedeling van de wet begon, kan beschouwd worden als de geboorte van Israël. Aan de andere kant wordt het ook heel nadrukkelijk in de schrift verklaard als de ondertrouw en de sluiting van het huwelijk tussen de Heer en Israël. Het is maar hoe je dat ziet. Maar het punt is gewoon dat de woorden uit vers 59 en 60 van Ezechiël 16... mijn inziens, maar ik heb het met zoveel voorbehoud gezegd, mijn inziens slaan op het oudste verbond wat God met Israël en dus met Abraham sloot, omdat nou eenmaal zonder twijfel vaststaat dat deze constructie, zoals ik die hier nou op het bord getekend heb, dat die inderdaad in Galaten 3 zo naar voren gebracht wordt. En als ik dus hier in Ezechiël 16 zou moeten kiezen tussen welk verbond is dat nou waaraan de Heer gedenkt, dan moet ik zeggen, dan gedenkt hij ongetwijfeld aan het verbond met Abraham. En zelfs letterlijk staat dat in de schrift, dat dat het verbond is waaraan de Heer zou denken. Bovendien, daarnaast, dat is een andere argumentatie natuurlijk, zouden wij Hebreeën kunnen leggen, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat God eed gezworen heeft, een dubbele eed aan Abraham en zijn zaad enzovoort. Dat is het verbond waaraan de Heer zich zou houden, en dat geldt niet voor het verbond met Mozes. Maar ik moet zeggen dat als je die andere schriftgedeelte er niet bij hebt en je leest alleen Ezechiël 16, dan zou je ook kunnen zeggen dat verbond van de jonkheid, dat zou kunnen zijn het verbond van de wet. Maar dan, moet je de wet zien als belofte. En dat is de moeilijkheid van de hele constructie, want zij die de wet hanteren tot vandaag aan de dag, zien de wet niet of nauwelijks als een belofte. Willen er gewoon ook niet van horen. Precies, zijn er. Ja, er zijn wat misverstanden. Maar wij hebben er geen moeite mee. Ik heb er dus ook geen moeite mee om eventueel in dat verbond wat de Heer weer zou gedenken, om daarin de wet te zien, maar dan uitsluitend de wet in de zin van een belofte aangaande een eeuwig verbond. Maar de zaak is dus, en ik kling maar eens rond, want ik weet dat ik dat wel eens wat vaker gezegd heb, maar de zaak is dat als je niet oppast, dat je dan geneigd bent om de wet te zien als een verdere uitbreiding van het verbond met Abraham. En sommigen zien er zelfs in een soort van vervulling van het verbond met Abraham. Alsof het in één lijn ligt. Maar het ligt niet in één lijn, al was het maar omdat Galaten 3 dat zegt. De wet is daarbij, daarnaast betekent dat, gesteld. Want de wet lijkt misschien de vervulling van de belofte, maar in werkelijkheid staat de wet daarnaast en geeft een illustratie van hoe de belofte later, als de wet dus weer voorbij is, vervuld zal worden. Vandaar dat het er wel op lijkt. Er is natuurlijk veel overeenkomst tussen de wet en dus het Mozaïsch verbond en het Nieuwe verbond. Er zijn talloze overeenkomsten en het wordt dus ook gebruikt als illustratie. De wet is een illustratie van het Nieuwe. De wet heeft de schaduw der toekomende goederen. Maar is niet de toekomende goederen zelf. De wet is niet wat beloofd was, de wet is de schaduw van dat wat beloofd was. En dat wat beloofd is, komt pas als de schaduw voorbij is, als de wet voorbij is. Dat is de gedachte. Dus blijft de meest eenvoudige redenering deze, dat daar was de wet, dat is een verbond wat gebroken werd. Dat maakt niet zo geweldig veel uit, omdat het toch van tijdelijke aard zou zijn. Maar als het voorbij is, zal de Heer gedenken aan een ander verbond. Hij noemt dat niet hun verbond, maar zijn eigen verbond. Hij zegt niet uw verbond, want daar verstaat u dan bij gelegenheid de wet onder. Maar mijn verbond, en daar verstaat u onder de genade, dat wat aan Abraham beloofd is. En dat verbond zal hij gedenken, op grond daarvan zou het nieuwe verbond in werking treden. Want dat is precies wat beloofd was. Ja? Dit is zo, kijk, die wet die dan ook genoemd wordt, uw verbond, bij gelegenheid, dat heet zo, dat heet uw verbond, omdat die wet zo afhankelijk was van Israël. Israël had het belangrijkste, aandeel erin. Het zwaarste in elk geval. Misschien niet het grootste, maar wel het zwaarste. Omdat Israël zwak was natuurlijk, daar gaat het om. Maar men kon dat niet dragen. Dus de uitwerking van de wet, wat dat dan ook zou moeten zijn, daar ga ik nou alsjeblieft niet op in. Maar wat het ook zou moeten zijn, de uitwerking van die wet was afhankelijk van of Israël het dragen kon. En dus heette het uw verbond. Hoewel het van de Heer afkomstig was, het wordt dus ook wel mijn verbond genoemd natuurlijk. Maar bij gelegenheid heet het uw verbond, waarna het verbond met Abraham genoemd wordt mijn verbond, omdat, het woord zegt het al, omdat het de belofte was. Dat hing dus niet af van degene die belofte zou ontvangen, maar het hing af van degene die het beloofd had. En hij die het beloofd had, is getrouw, enzovoort. Nou, dat is een heel belangrijke zaak, omdat die inderdaad ook op onze dagen van toepassing is uiteraard. Abraham heeft er niks mee te maken. Nee, die is even weg en de Heer regelt het. Ja, zo is het. Daarom ligt het vast. Ja. Dat is ook wat in Galaten staat. Dat de belofte is vast in degene die de belofte gedaan heeft. Die is niet van mens afhankelijk, maar uitsluitend van God afhankelijk. Daarom zegt hij, dat is mijn verbond. En dat is het verbond wat ik zal gedenken. Ik kan ook niet alles wat zoals ze zegt. De wet veroordeelt de mens, daar heeft de mens dus niks van te verwachten. Dus als er wat te verwachten valt voor de toekomst, moet het zijn op grond van wat God beloofd heeft. Zodat je nu maar weer ziet, en ik maak gewoon van de gelegenheid gebruik om deze open deur nog een keer in te trappen. Zodat je nu maar weer ziet, dat de mensen die leefden in de dagen van de wet behouden werden. Niet door de wet, maar gewoon door geloof en door vertrouwen op de belofte die God aan Abraham gedaan had. De belofte omtrent het zaad van Abraham. Ze werden niet gerechtvaardigd door de werken der wet, dat is ook nooit zo geweest. Ook niet in de dagen van de wet, maar ze werden gerechtvaardigd door geloof. Nou, ik probeer even terug te gaan naar deze verse in Ezechiël. Er staat in vers 59, brekende het verbond, waarbij het midden gelaten wordt wiens verbond het is. Het is net of de Heer zich ervan distancieert. Hij wil het niet mijn verbond noemen. Dat gaat er over de wet. Het verbond. De Heer neemt er afstand van. En in vers 60 staat, evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond. Van het verbond wordt niks meer verwacht, maar van mijn verbond zegt de Heer wel. Mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. En dat eeuwige verbond heet dan ook mijn verbond in vers 62. Want ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben. Zodat wel degelijk over twee verbonden gesproken wordt. Dat met Abraham en dat wat er de vervulling van is. Het wordt als twee verschillende verbonden beschouwd, maar ze liggen uiteraard in elkaars verlengde. Voor sommige mensen is dat moeilijk te begrijpen. Voor mij ook een beetje. Ik ken namelijk mensen die handelen in opties. Die doen mij de optiebeurs. Als ik het goed begrepen heb, koop je dan het recht om aandelen te kopen of zoiets. Je koopt ze niet, maar je koopt het recht om het te doen. En dat recht verhandel je dan. Voor mij is het windhandel, maar je kunt er rijk mee worden. Nou, zo is dit ook. Dit is het verbond met Abraham is een verbond waarin opgesloten ligt dat er een verbond gesloten zal worden. Het is een overeenkomst met Abraham, dat de Heer een overeenkomst zal maken met het zaad van Abraham. Zo is het toch? Het is een belofte aan Abraham dat er iets gegeven zal worden aan het zaad van Abraham. En dus zijn het twee verbonden. Het eerste verbond belooft dat tweede. Waarbij het eerste in dit geval natuurlijk is het Abrahamitische en het tweede is dan het nieuwe verbond. Nou, dan laten wij het dus maar even bij. We gaan even verder naar Ezechiël 34. Ezechiël 34. Want het aardige is dat we nu in Ezechiël 16 een verband hebben gelegd met het Abrahamitisch verbond. Dat was even onvermijdelijk, omdat het daar gewoon zo staat. Maar nu komen we in Ezechiël 34 en daar lezen wij bijvoorbeeld in vers 22. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot roof zullen zijn. En ik zal richten tussen klein vee en klein vee. En ik zal één herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden en die zal hun tot herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot God zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal een verbond des vredes, dat is de uitdrukking dus uit Jesaja 54. Ik zal een verbond des vredes met hen maken en zal het boosgedierte uit het land doen ophouden. En ze zullen zeker, dat betekent veilig, wonen in de woestijn en slapen in de wouden enzovoorts. En er wordt dus gesproken over een eeuwig verbond, een altijd durend verbond. Het heet hier weer het verbond des vredes. Het is dus gewoon het nieuwe verbond, om zo te zeggen. Maar het wordt hier rechtstreeks in verband gebracht. Niet met het Abrahamitisch verbond, maar met het Davidisch verbond. Want nou gaat het ineens over de zoon van David. En moet je kijken hoe leuk het er staat. Er staat namelijk in vers 23. Ik zal één herder over hem verwekken. Wie is dan die vader? Vers 23. Ik zal één herder over hen verwekken. Wie is dan de vader? God zelf natuurlijk, want die spreekt hier. Maar die herder die verwekt wordt, die wordt vervolgens genoemd mijn knecht David. Zie je, je moet die dingen dus even bij elkaar optellen. De zoon van God blijkt tegelijkertijd de knecht van God te zijn. En hij wordt genoemd bij de naam van David. En zo wordt het ook herhaald in vers 24. En waarom wordt hij genoemd met de naam van David? Omdat die zoon van God, die tegelijkertijd knecht van God is, ook is zoon van David. Precies zoals in het Davidisch verbond in 2 Samuel 7 gezegd wordt. Een zoon van David, waarvan de Heer zegt, hij zal mij ten zoon zijn. Die dingen lopen hier samen. Hier vinden we dus een duidelijk verband met het Davidisch verbond, terwijl het toch genoemd wordt het verbond des vredes. En het spreekt dus over het zogenaamde nieuwe verbond. Die verschillen die vallen weg. De verbanden worden namelijk hier gelegd. Zo ook in Ezechiël 37. Een berucht hoofdstuk eigenlijk. Ezechiël 37. Waar staat, laat ik lezen, vanaf vers 22. Als ik het dan voor me heb liggen, wil ik graag alles lezen. Het is zo mooi, hè? Er staat namelijk in vers 22. Ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls. En zij zullen altezamen één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben en zal ze reinigen. Zo zullen zij mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen allen tezamen één herder hebben. Maar het is die knecht David natuurlijk. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik en mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vast zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond zijn. En ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen en ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn en ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben die Israël heilige als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. Nou, dan lees je gewoon een herhaling van het Davidisch verbond. Precies dezelfde gedachtegang, namelijk dat iemand uit het huis van David voor altijd koning en dus herder over het volk, namelijk de kudde, zou zijn. Die herder zal zijn rechten en inzettingen geven en het volk zou die doen. Ze zullen wonen in het land. Let erop hoe moeilijk het hier is om deze woorden zogezegd te vergeestelijken en slechts toe te passen op de gemeente en op onze bedeling. Want er staat uitdrukkelijk, zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht Jacob, staat niet eens Israël, maar Jacob, gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen. Dat betekent dus dat het echt gaat om de letterlijke vervulling van deze dingen in de eerste plaats. Zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. Dus het gaat inderdaad om een eeuwig herstel, een koningschap uit het huis van David. En mijn knecht David zal nu vast zijn tot in eeuwigheid. En ik zal verbond des vredes met hem maken. Daar hebben we dezelfde uitdrukking weer. Want die vrede, het verbond des vredes, mag dan het nieuwe verbond zijn. Maar het is net zo goed het Davidisch verbond, zoals ook hier weer blijkt. En dan staat er ook, het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Zodat die twee namen gegeven worden in dat verbond. Nou, verbond des vredes en een eeuwig verbond. En dan staat er, en ik zal ze inzetten, zal ze vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten. Maar wat stond er ook alweer in 2 Samuel 7 in het Davidisch verbond? Dat iemand uit het huis en uit het zaad van David, die zou mijn naam een huis bouwen. En dat staat hier dus ook, ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. Daar is sprake zelfs van een tempelbouw. Precies zoals Salomo dat zou doen, zo zal het gebeuren onder de heerschappij van Christus. Het wordt zelfs herhaald, mijn tabernakel, dat is ook een tempel natuurlijk, mijn tabernakel zal bij hen zijn. En aan het einde van vers 28, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. In ieder geval duidt dat op de bouw van een tempel. Daar is een heleboel over te vertellen natuurlijk. Maar dat laten we nou maar achterwege. Het meest voor de hand liggend is natuurlijk dat we verwijzen naar een paar hoofdstukken verder. Namelijk hoofdstuk 40. Waar boven staat het gezicht van de nieuwe tempel. Waarna 5 hoofdstukken lang of zoiets. 6 geloof ik, hè? 8, nog meer. Maar goed, laten we zeggen, de rest van dit Bijbelboek spreekt over de bouw van die tempel. En de positie van die tempel straks in het koninkrijk van deze zoon van David. En meer zeg ik er maar niet over. Maar het moet duidelijk zijn dat er een direct verband gelegd wordt tussen het nieuwe verbond en het Davidisch verbond. Dat is dergelijks vinden we natuurlijk ook in Hebreeën 8. Want in Hebreeën 8 wordt Jeremia 31 letterlijk geciteerd. Ik heb altijd de neiging om het maar helemaal over te slaan, omdat het toch letterlijk geciteerd is. Maar het is jammer, want daarmee verliezen we natuurlijk toch de grote nadruk die op dat schriftgedeelte gelegd wordt. Maar laat ik dan maar algemeen zeggen over dit schriftgedeelte hier in Hebreeën 8. In Hebreeën 8 worden namelijk de dingen samengevat, en dat kan ik nou ook wel even doen. De hoofdstom namelijk, de dingen waarvan wij spreken, is dat wij hebben zodanig hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. U zult zeggen, nou, ik dacht dat de hoofdstom was dat we hebben een koning. Dat is ook zo natuurlijk, maar in de praktijk maakt dat alweer geen verschil, omdat deze koning tegelijkertijd ook hoge priester is. Dat is weer een andere lijn, dat is die van Melchizedek, die ik al even heb aangestipt, en daar laat ik het dan maar bij. Maar de persoon waar het over gaat, is uiteraard dezelfde. De koning is namelijk ook de hoge priester, want hij is koning en hoge priester van het nieuwe verbond. En als het hier wordt aangehaald, dan staat er ook prompt in vers 7, dat indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Geworden. Ik had het nooit nalaten. Op de slotverrekening in Duitsland. In dit geval, in het geval van de Hebreeënbrief, wordt onder het eerste verbond verstaan de wet, uiteraard. Want er wordt eigenlijk gesproken niet over alle verbonden, anders zou het een stuk of 6-7 moeten zijn, maar er wordt in Hebreeën gesproken over die twee verbonden, die allebei in zekere zin beschouwd worden als een verlengstuk van de belofte aan Abraham. Die beloften worden dan ook inderdaad genoemd, maar het gaat er nou om dat wat na het verbond met Abraham kwam, dus nadat er wat beloofd was, kwam eerst het Mosaïsche verbond, dat heet dan het eerste, oftewel het oude. En daarna kwam het nieuwe verbond, wat dan ook genoemd wordt, het tweede verbond. En dat is wat in de Hebreeënbrief wordt uitgelegd. Namelijk dat eerste verbond, de wet, dat niet onberispelijk was. Dat wil zeggen, er waren dingen op aan te merken, betekent het. Het was wel heilig, rechtvaardig en goed. Maar er was wat op aan te merken, dat was namelijk het fundament waarop het lag. En dus ging het niet lang mee. Het was gebouwd op de mens, het was gebouwd op de werken van de mens, maar het probleem was dat het vlees, en dus de mens, zwak is, en deze wet niet kan dragen. En de zwakheid is dat het vlees verkocht is onder de zonde, staat er heel fraai in Romeinen 7. Die kan de wet niet dragen. Dus er is op de wet wel wat aan te merken. De wet als zodanig niet, maar als je kijkt waar het op rust, wat er de basis van is, wat het fundament van is, moet je zeggen, nou, er komt niks van terecht. En zo was het, er kwam ook niks van terecht. En er kwamen meteen al scheuren in. Maar dat hebben we al eens even aangehaald. Dus dat doe ik nou niet. Vaststaat dat de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedde om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Staat er zo mooi in Hebreeën 7 vers 18. Als je mij vragen, geef eens een voorbeeld van Statenvertaling. Dan geef ik dit vers, hè. Een voorbeeld van Statenvertaling is, want de vernietiging van het voorgaande gebod, het oude verbond dus, geschiedt om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheidswil. Met andere woorden, het oude verbond was zwak en onnuttig, onprofijtelijk. En daarom werd het vernietigd. Het is kras uitgedrukt, maar het staat hier gelukkig. Want, en dan ben ik weer in hoofdstuk 8 vers 7, want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Want hem berispende zegt hij tot hen, en dan volgt een citaat uit Jeremia 31, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond zal oprichten, enzovoorts. En dan volgt een citaat, tot en met vers 12 van dit hoofdstuk hier in Hebreeën 8. Een letterlijke aanhaling dus uit Jeremia 31, waarbij gezegd wordt, dus door de schrijver van de Hebreeënbrief, dat in de dagen van het oude verbond het nieuwe al was aangekondigd, en dat dus degene die onder het oude leefde, hadden moeten weten dat dat oude verbond zou verdwijnen, want er was een nieuw verbond aangekondigd, ter vervanging van het oude. Zodat je je afvraagt in welke mate je van de Israëliet sinds de dagen van Jeremia je nog kon verwachten dat ze onder de wet zouden leven. Maar als die wet dan toch voorbij gaat, waarom zouden ze dan niet vooruitgrijpen op dat er in de toekomst zou komen? Dus wat voor rekening doen wij dat ook? Want de gedaante in deze wereld gaat voorbij en wij verwachten enzovoorts. En wij leven uit dat wat in de toekomst zal komen. Toch ook. Blijft het vastgegeven dat de gelovige leeft uit dat wat hem beloofd is voor de toekomst. Hij leeft in een wereld waarvan hij weet en beseft, hopelijk, dat hij van voorbijgaande aard is. Nou, hoe dat ook zij, vers 13 zegt dan aan het eind van Hebreeën 8. Als hij zegt, dat schrijft, schrijft Paulus dus, als de Heer zegt een nieuw verbond, oftewel als de Heer in Jeremia 31 spreekt over een nieuw verbond, dan betekent dat dat hij het eerste oud gemaakt heeft. Op het moment dat je een nieuw aankondigt, moet je vervolgens gaan spreken ook over een oud verbond. Want dat wat vervangen zal worden, heet vanaf het moment dat bekend is dat het vervangen zal worden, oud. Ja, hoe oud het is, maakt dan niet uit. Dat betekent gewoon het gaat voorbij, dus heet het oud. En zolang het oude verbond heet, staat dus vast dat het verdwijnen zal. En inmiddels is het verdwenen natuurlijk, behalve bij sommigen. We hebben enige anti-variaten, nog wat, laat maar zitten. Maar een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt, dat nu oud gemaakt is en dus verouderd, is nabij de verdwijning. Dat betekent dat hier in de Hebreeënbrief gezegd wordt dat het oude verbond al een pakweg zo'n 600 jaar oud was en zo'n 600 jaar nabij de verdwijning was, zodat toen de Heer kwam en begon te prediken, Johannes de Doper, en daarna de discipelen en apostelen, dan hadden de Israëlieten eigenlijk een zucht van opluchting moeten slaken van, het was wel oud en nabij de verdwijning, maar het heeft wel toch nog pakweg 600 jaar geduurd. Maar gelukkig, eindelijk zijn we er vanaf. En in plaats daarvan gebeuren er heel andere dingen. Want u weet, de wet en de profeten waren tot op Johannes de Doper. En sindsdien werd het koninkrijk gepredikt, oftewel het nieuwe verbond werd gepredikt, oftewel de vervulling van het Davidisch verbond werd gepredikt, oftewel de vervulling van het Abrahamitisch verbond werd gepredikt. Maar staat er, en ieder pleegt geweld op hetzelfde. Men bliefde het niet. Soms lichamelijk geweld, maar soms ook retorisch geweld. Dat wil zeggen, men sprak het tegen. Men vond van alles uit om toch die wet en al die oude dingen die zouden voorbij gaan, te blijven hanteren. Maar de waarheid was natuurlijk dat in die dagen het oude zou verdwijnen, de wet zou verdwijnen, zodat er ruimte zou komen voor de vervulling van de beloften die in feite daarvoor al gedaan waren. Nou, één ding moet ik nou nog even zeggen. Dat is dit. Dat de verbond met Abraham is ouder dan het verbond met Mozes en heeft daarom hogere rechten. De tekening is ook eigenlijk altijd verkeerd. Ik teken altijd die wet die in deze lijn hoger dan de lijn van de belofte aan Abraham. Dat zou ik eigenlijk niet moeten doen. Ik zou het eronder moeten schrijven. Hij is lager. Namelijk wat het eerst komt is het hoogste. Dat is ook heel normaal. Je begint bovenaan de bladzijde te schrijven. Dus tenminste geen Chinees bent, niet waar. Je begint bovenaan de bladzijde te schrijven. Daar trek je de grote lijn. En die wet komt van al die verbonden eigenlijk het laatste. En daarom is hij ook het laagste. En daarom verdwijnt hij. Krijg ik nou geen commentaar? Het Davidisch verbond namelijk kwam pas later dan de wet. Zodat het zou betekenen dat de wet ouder is en hoger is dan het Davidisch verbond. En dat is niet waar. Nee. Historisch gezien kwam het Davidisch verbond later dan de wet. Maar in feite is het zo dat het Davidisch verbond een variant is of een toelichting is op het Abrahamitisch verbond. En dus is het wel degelijk ouder dan de wet. Zo steekt het in elkaar. En dus hoger dan de wet. Zodat de wet voorbij gaat, maar dit Abrahamitisch verbond en het Davidisch verbond niet. Nou, dat lijkt me voorlopig wel genoeg, waarna wij ons zullen begeven tot weer enige profetieën uit het Oude Testament, waarin over dat koninkrijk wat zal komen gesproken wordt. Dat wil zeggen, er worden allerlei profetieën gedaan over de aard van het koninkrijk wat zal komen. En wij moeten dus maar wat bladeren door onze Bijbel om te zien dat het toch tamelijk verschillende aspecten zijn aan dat koninkrijk. Een van de dingen waar wij dikwijls te maken krijgen is dat er zoveel verschillende opvattingen zijn omtrent de Bijbelse profetieën. En gewoonlijk komt dat omdat men één aspect neemt van het koninkrijk en de andere aan de kant schuift. Met andere woorden, de verdeeldheid die er dikwijls is in het verstaan van de schriften is het resultaat van eenzijdigheid. Van selectieve bestudering van de schrift of zelfs selectief geloof. Men gelooft de ene uitspraak wel en de ander vergeet men. Het makkelijkste voorbeeld daarvan is natuurlijk die van, laten we zeggen, het dispensationalisme, waarin men... laat ik het nog eenvoudiger nemen. Het makkelijkste voorbeeld is dat van het christendom, wat zegt, kijk, dat koninkrijk wat er beloofd was in het Oude Testament, dat is inmiddels begonnen. Want het is een geestelijk koninkrijk en het is niet van deze wereld en wij hebben daar deel aan gekregen. Terwijl aan de andere kant het jodendom zegt, nee, maar het koninkrijk wat komen zou is wel degelijk van deze wereld, zou hier op aarde zijn in Jeruzalem enzovoort. En dat is nog niet gekomen, wij wachten daar nog op, komt pas in de toekomst. De ene partij neemt het ene deel van de profetie en de andere partij neemt het andere deel van de profetie en vervolgens vliegt men elkaar mee in de haren. Hoewel in principe men aan beide zijden gelijk heeft. Ik zeg in principe, in de praktijk is dat lang niet altijd het geval, maar in principe wel. Nog eenvoudiger voorbeeld is natuurlijk dat van het christendom wat oog heeft voor de profetieën omtrent het lijden, wat op de Christus komen zou. Hij spreekt over zijn kruisdood enzovoorts. En bij christendom zou je in de eerste plaats moeten denken dan helaas aan de Rooms-Katholieke Kerk. Hè? Waarin men schijnbaar aan niks anders denkt of waarin men kennelijk niks anders ziet dan een kruis met daaraan een lijk. Bepaalt geen hoopvolle gedachte. Ja, een corpus noemt men dat, maar dat is gewoon een lijk hoor. Je kunt het wel in het Latijn zeggen, maar daar wordt het niet vriendelijker van. Maar in ieder geval, daar tegenover staat het jodendom, wat geen oog heeft voor het lijden van de Christus, maar wel oog heeft voor de heerlijkheid van de Christus. En men kent hem als de koning die zou komen, die zijn volk zou verlossen enzovoorts. En men vliegt elkaar weer in de haren, terwijl beide dingen aan de orde zijn. Namelijk, eerst het lijden dat op de Christus komen zou, zegt Petrus, 1 Petrus 1, en vervolgens de heerlijkheid daarna. En beide waarheden, hoe tegenstrijdig ze ook lijken, zijn Bijbelse waarheden. Wel nu, datzelfde geldt voor het koninkrijk, want wij vinden profetieën die spreken over dat beloofde koninkrijk van de Messias zelfs als een hemels koninkrijk. Een koninkrijk in de hemel zelfs, ik bedoel dat zo letterlijk. Terwijl net zo goed profetieën zijn die spreken over het koninkrijk op aarde. Maar het is hetzelfde koninkrijk. De Britten... De G, wat die G betekent, weet ik nooit. Maar wat de Britten, die hebben daar het meest voor de hand liggende voorbeeld van. Want u weet waarschijnlijk dat in vroegere jaren Brittannië bijzonder groot was, Groot-Brittannië en het Britse imperium, want zo noemden we dat, de Great British Empire, ja ja, waren grote Britse imperium. Dat was niet alleen in Engeland, maar het was ook in, zullen we het noemen, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Canada, noem nog eens wat. De rest ben ik vergeten, zo groot is het trouwens ook niet meer. Maar hoe dat ook zij, het is hetzelfde koninkrijk. Maar waar het is, ja, dat kan verschillend zijn. Dat zegt niet zoveel. Het gaat er niet om waar het is, het gaat er om welk koninkrijk het is. En dat is het geval ook met het koninkrijk van de Messias. Het is een Messiaans koninkrijk waarvan gezegd wordt dat het in de hemel is. En waarvan ook gezegd wordt dat het op aarde is. Waarna je alsnog zult moeten bestuderen hoe dat dan zit en hoe die dingen zich tot elkaar verhouden. En waar het eerst komt en waar het laatst. En hoe dat met elkaar samenhangt of hoe dat met elkaar misschien helemaal niet samenhangt. Zo is het toch? Beide dingen zijn waar. Vergeet het nou niet. Want we komen ze ook allebei tegen en we hebben niet het recht om de ene profetie of de ene uitspraak uit de schrift ter harte te nemen en de andere gewoon te negeren. Dat mag je nooit doen. Goed. Het gaat er dus om dat het koninkrijk in het algemeen geprofeteerd werd. En laat ik dan er nog eens wat bij zeggen. Dat deze profetieën over de komst van het koninkrijk gedaan werden in de dagen waarin Israël ongehoorzaam was. En in de dagen dus waarin dit verbond der wet al langzamerhand verbroken werd. Want die profetieën kwamen door de profeten. De profeten traden op vele eeuwen na het begin van de bedeling der wet. Mozes even terzijde gelaten, dat is een heel aparte figuur natuurlijk. Dat is ook een profeet, maar die vervult zelfs ook de rol van de middelaar van het oude verbond. Dus dat laten we even buiten beschouwing. Maar in het algemeen is het zo dat de profetieën over het koninkrijk van de Messias gedaan werden in de dagen waarin Israël leefde in ongehoorzaamheid aan de Here, waarin men afgoden diende, dagen zelfs bovendien, waarin men in ballingschap werd weggevoerd en verwijderd werd uit het land. Maar juist in die dagen werd gepredikt, of werd geprofiteerd over een koninkrijk wat zou komen. En niet een verlengstuk zozeer van die oude koninkrijk van David, maar in tegendeel een nieuw koninkrijk gebaseerd op een nieuw verbond en tot stand gebracht door de komst van het beloofde zaad van David, dan wel het zaad van Abraham. Zo zit het in elkaar. Juist in de dagen van de ongehoorzaamheid werd aangekondigd de komst van dit Messiaanse Rijk. En zo is het ook altijd gebleven. Een van de eerste dingen die van het koninkrijk gezegd wordt, is dat het koninkrijk theocratisch is. Dat wil zeggen, het beloofde koninkrijk is het koninkrijk van God. Theocratisch wil immers zeggen dat Theos, oftewel God, de macht heeft. U begrijpt het wel, zo ken je ook. In Nederland hebben wij een koninkrijk dat heet officieel bureaucratisch. Want het wordt geregeerd door het bureau, zoals het bekend zal zijn. Maar de bedoeling is dat het Messiaanse Rijk theocratisch is, omdat God daar de macht heeft. Wij vinden dat bijvoorbeeld in de bekende profetieën van Jesaja 7. Ik hoop dat u net zo snel kan bladeren als ik. Profetieën van Jesaja 7. Schitterende profetie. Waar men altijd problemen maakt over de verkeerde uitdrukking. Daar staat namelijk in vers 14. Daarom zal de Heer zelf uw lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren. En zijn naam Emmanuel heten. Waarna men gewoonlijk gaat discussiëren over die maagd. Dat is een tamelijk zeldzame aangelegenheid, heb ik begrepen. Nee, men vraagt zich af of het überhaupt wel kan. En wat het woord maagd wel betekent, dat er nog een woord is wat ook maagd, met maagd vertaald wordt. En wat dan het verschil is en wat de overeenkomst. En al dat soort gezeur. Want dat lost zich vanzelf op in het licht van het Nieuwe Testament. Dus daar hebben we helemaal geen problemen over. Waar het om gaat is namelijk niet om dat begrip maagd, maar het gaat om de naam die hij krijgt. Want dat is nog zeldzamer. Staat alleen maar hier in de Bijbel. Dat verhaal over die maagd staat per slotverrekening ook al in Genesis 3, als je goed leest. Hè? Ja, maar wat hier staat is, zij zal een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten. En dat betekent God met ons. En aangezien het hier gaat om een zoon uit het huis van David, die dus op de troon zou zitten, want daar gaat het over in dit hele hoofdstuk overigens. Aangezien het gaat dus om een zoon uit het huis van David, betekent dat dus dat er hier gesproken wordt over het zaad van David, waardoor tevens God bij de mens, of althans bij Israël, gebracht zou worden. Zodat bij nader inzien hier gesproken wordt over de komst van degene die in het Davidisch verbond was aangekondigd. Namelijk zaad van David, maar aan de andere kant ook de zoon van God. Zodat als het dat zaad van David geboren zou worden, ook God met ons, oftewel God te midden van ons, te midden van de mens, zou zijn. En dat is de werkelijke betekenis van het vers. En hoe dat dan kan, nou daarmee is verklaard wat het begrip maagd hier betekent. Dat is daarmee verklaard hoor. Ja. Want deze Emmanuel, deze zoon uit het huis van David, is de zoon van God, omdat God zelf inderdaad de verwekker is. En aangezien God geest is, is dus de geest de verwekker en niet een man. En naar de normen van het vlees, zou je dus moeten zeggen, en volgens de dokter bedoel ik dus, zal deze moeder dus inderdaad maagd zijn. Heel eenvoudig. Als het niet maagd zou zijn, zou hij moeilijk Emmanuel kunnen heten. Nou ja, je kunt iedereen noemen zoals je wil. Ik heb eens een hond gekend, die heette Jezus. Ik durf niet eens te vertellen van wie die was. Hè? Nee, ik durf het echt niet te vertellen in het publiek. Hè? Nee, dan want dat wekt verkeerde gedachten op. Het was van mensen waarvan je allemaal de naam wel eens hoorde, maar dat zijn inmiddels gelovigen geworden. Dus ze zullen er zelf ook al spijt van hebben dat ze ooit zulke ongein overhoop gehaald hebben. Dat is nou ongein. Het is wel humoristisch, maar het is een vuile soort van humor. Maar goed, laat maar zitten. We weten het niet, hè? Nou ja, dat schrijven we uit voor de prijsvraag. Nee, maar waar het nou om gaat natuurlijk is dat je kunt wel namen geven. Wat is in een neem, zei is iemand, Jacques Spier was dat geloof ik, was dat niet zo? Nou goed, dat is een broer van Rosa, dat is weer een ander. Maar hoe dat ook zij, je kunt wel een naam geven, maar die naam kan pas werkelijk gedragen worden door iemand die, door een mens die inderdaad God is. Niet zomaar, maar die inderdaad de goddelijke natuur in zich heeft. Vandaar dat uit de naam Emmanuel verklaard wordt wat het woord maagd hier betekent. Je hoeft helemaal geen Hebreeuws voor te kennen. Je hoeft helemaal niet te weten wat voor woord er in de grondtekst staat. Je weet het zo uit, want je leest het gewoon in het Nederlands. Emmanuel, daarvan moet je natuurlijk weten wat het betekent. Dat is waar, dat staat in de handboeken. God met ons, en anders staat het in de bundel. God met ons. Emmanuel, precies, hè. Nou, God is met ons, omdat uit deze vrouw, deze maagd uit het huis van David, geboren zou worden de zoon van God, omdat hij door God zelf verwekt zou worden. En dus, volgens de dokter zeg ik dan maar, zou deze vrouw maagd zijn. Maar dat betekent inderdaad dat aangezien deze zoon God is, wel hij is mens ook natuurlijk, maar aangezien hij God is, is dat koninkrijk wat hij zou hebben een theocratisch koninkrijk. Dat wil zeggen een koninkrijk waarin God de macht heeft, omdat de koning God is. En dat tilt dat koninkrijk uit boven het niveau van David of Salomo. Daar gaat het om. Het mag dan het vervolg zijn van het Davidische koninkrijk. Het mag dan het vervolg zijn van het rijk uit het huis van David. Maar niettemin is er een koninkrijk wat daar bovenuit gaat. En dat betekent dus dat ongetwijfeld de rechten van David toekomen aan deze Emmanuel. Maar omdat deze Emmanuel inderdaad God is, betekent het ook dat hij hogere rechten heeft dan David of Salomo. Niet alleen oudere, maar ook hogere, en ik bedoel het ook letterlijk. Dat betekent dat zijn koninkrijk dus niet alleen een aards koninkrijk zou zijn, zoals dat van David, maar dat er bovendien ook een hemels koninkrijk zou zijn. En zelfs in de eerste plaats. Want dat is natuurlijk toch ouder. Want het is een aards koninkrijk, maar het is ook een hemels koninkrijk. Het is een koninkrijk van de zoon des mensen, de zoon van Adam, zo u wilt, maar het is net zo goed een koninkrijk van God, en daarom heet het ook zo. Koninkrijk Gods. Een theocratisch koninkrijk dus. Want God werd mens en dus werd de mens God. Beide dingen zijn waar. Ik had nog wat moeten zeggen over dat maagd, want u bent niet in de reden gevallen. Ik verwachtte dat even, maar ik praat gewoon door, ik merk het wel. Want ik zei, deze zoon werd geboren uit de vrouw en uit de geest. En dus volgens de dokter is ze dan nog maagd. Maar dat is alleen maar waar als deze vrouw daarvoor geen andere kinderen gehad heeft. Dat zou theoretisch kunnen, maar het is niet waar. Wij weten ook dat het niet waar is. En we weten dat dit de eerstgeborene zou zijn van deze vrouw. Dat volgt hier dus ook uit, want ze is maagd, dus dit is de eerstgeborene. En dan gaan we even verder. Wat gebeurt er met de eerstgeborene? Wat gebeurt er met al wat de baarmoeder opent? De eerstgeborene uit de vrouw hebben we dus over. De eerstgeborene uit de man, dat speelt nooit een rol. Wat gebeurt er met de eerstgeborene uit de vrouw? Wel, de Heer zegt, al wat de baarmoeder opent is mijn. Dus op die grond werd deze Emmanuel, die uit de maagd geboren werd, dus ook genomen van tussen de mensen uit en gesteld bij God onder in de zaken die daar te doen zijn, zal ik wel zeggen. Hè? Nee, ik maak vrijmoedig gebruik van schriftplaatsen uit de Hebreeënbrief. Wat te vrijmoedig. Maar God zegt, al wat de baarmoeder opent is mijn. En in de praktijk betekent dat, dat die eerstgeborene uit de vrouw, dat die zou moeten gebracht worden bij de Heer. In de praktijk deed men dat nooit. En als sommigen het wel deden, deden ze dat door die eerstgeborene dan te brengen in de tempel. Zoals het geval bij Samuel. Kijk even daar, er stond een plaat van, een illustratie van de jonge Samuel in de tempel. Ja, waar moest hij anders wezen? Hij werd maar gebracht in de tempel bij de hoge priester, want hij was voor de Heer bestemd. Hij had de baarmoeder van Hanna geopend en daarmee was hij voor God bestemd, dus werd hij in de tempel gebracht. En dat is hetzelfde wat met de Heer trouwens ook gebeurde. Hij werd geboren en nadat de dagen van de reiniging van de kraamvrouw vervuld waren, werd hij gebracht in de tempel en onder andere gelegd in de armen van Simeon en eveneens Anna. Die leefde toen dus nog, kan je nagaan. Nee, zo was het niet, maar zo bedoel ik het wel. Het punt is dus dat we vinden deze Emmanuel kan alleen maar uit God geboren zijn, dus God kwam bij de mens. En andersom, hij is de eerstgeborene, hij opende de baarmoeder, dus is hij een mens die voor God bestemd is. De verbinding wordt dus op twee verschillende manieren gelegd. Daar gaat het om. Ja.
Maar dan ligt de verbinding er ook naar de gemeente.
Ja. Dat is zo, want dat herhaalt zich in de tegenwoordige waarheid. Namelijk dat dezezelfde Christus in onze harten woning heeft gemaakt. En hij is met ons en in ons en in ons midden enzovoorts. En op de andere wijze is het van de gemeente waar, maar dan ga ik even heel snel hè. De andere wijze is van de gemeente waar, dat de gehele gemeente moet beschouwd worden als één mannelijke zoon uit Openbaring 12. Die de baarmoeder opende en daarom dus voor God bestemd is. En daar ontleent schrift dan ook de hemelse positie van de gemeente aan. Ter onderscheiding van al die anderen die later geboren zouden worden, later eeuwig leven zouden ontvangen en dus niet meer eerst geborenen zijn en dus gewoon bestemd zijn voor de aarde. Dat is het verhaal, ja. Dat is nogal tamelijk typologisch, maar juist via de typologie is zo eenvoudig uit te leggen. Maar goed, daar kom ik nog wel op, hoor, die dingen. Dat was even een zijsprong, maar het gaat er nu om, want daar ben ik mee bezig, te laten zien dat het koninkrijk een theocratisch koninkrijk is. U zult zeggen, ja, maar dat weet ik wel. Ja, daar gaat het nou even niet om. Er zijn legio, met name Israëlieten, die dat niet doorhebben. En die verwachten een Jood die op de troon zal zitten, als vervulling van de Messiaanse belofte, maar dat is een misverstand. Het is wel een Jood, maar als het dat alleen maar is, wel, er zijn er zoveel geweest die op die troon gezeten hebben dan. Nee, het gaat er juist om dat God met ons zou zijn. En dat God zelf op de troon zou zitten. En dat de beloofde, aan Israël ook beloofde Messiaans rijk, aan Jacob beloofde rijk van de Messias, zal ik maar zeggen. Dat dat een theocratisch koninkrijk is, omdat God zelf daarin de koning, of daarvan de koning zou zijn. Men verwacht dus niet alleen maar een erfgenaam van David. Men verwacht de Heer zelf die op de troon zal zitten. Dat is de bedoeling. En dat betekent dat al die politieke figuren die in de afgelopen 40 jaar leiding hebben gegeven aan de Joodse staat, dat die op geen enkele wijze aanspraak kunnen maken op aanspraak erop kunnen maken dat zij de vervullers zouden zijn van Messiaanse beloften. Want Messiaanse beloften worden vervuld door de Messias. En de Messias is niet slechts een Jood, hij is God. Emmanuel, God met ons. En andersom, mocht zo'n figuur ooit verschijnen en mocht hij iemand zijn die de baarmoeder opent, dan zou hij moeten gebracht worden niet in het paleis, maar in de tempel, dan zijn ze hem ook kwijt. Ik kan niet op de troon zitten. Toch? Tenzij dat in de tempel een troon staat. En die staat er ook. Maar daar hebben we 2 weken geleden over gehad. Daar is de bond met het verzoendeksel en dus de genadetroon. Dat is een ander verhaal. Daar ga ik nou niet in verdwalen. Dus, dit was even Jesaja 7, vers 14. Dan ga ik even naar Jesaja 11. Had ik u al beloofd. Jesaja 11, waar staat in vers 1? Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izi, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Ik heb u dat dus al verteld, hoe dat zit. De afgehouwen tronk is de dood van de Heer Jezus. En de scheut uit zijn wortelen die vrucht zal voortbrengen, spreekt uiteraard over de opstanding van Christus. En het is uit de afgehouwen tronk van Izi, en dus is het de zoon van Izi, en dus van David. En dus gaat het om zijn koninkrijk. Waarna er staat, ja, er staat dan, en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en des sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. Waarmee ik in ieder geval maar zeg, want ik ga dat nou weer een keer dus even niet uitgebreid vertellen, waarmee ik dus nu in het kort zeg, dat dit vers 2 in ieder geval spreekt over een geestelijk koninkrijk. Toch? Nou, er zitten mensen me aan te kijken, maar ik beheers me nou, hè. Ik ga het niet uitgebreider vertellen. Maar in ieder geval zou het koninkrijk geestelijk zijn. Hier verschijnt de definitieve erfgenaam van David, de vervuller van de Messiaanse en Davidische belofte. En er staat, op hem zal de geest des Heren rusten. Hoe kan dat, dat de geest des Heren op hem rust? Waarom is dat? Omdat hij de Heer zelf is, uiteraard. Juist. Nou, omdat hij der goddelijke natuur deelachtig is. Dat is toch in elk geval goed, hè? De geest des Heren dus. En daar staat er, de geest der wijsheid en des verstands. Dat is de geest des Heren, hoor. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. Dat zijn overigens geen 7 geesten, maar het is maar 1, hoor. Maar in ieder geval, het gaat erom dat deze koning geest zal hebben en zijn koninkrijk is in de eerste plaats geestelijk en het komt omdat hij God is en God is geest. En dus een theocratisch koninkrijk. Waarna blijkt dat het wel degelijk over zijn koninkrijk gaat, want er staat en zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren en hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal dus niet afgaan op de uiterlijke dingen. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij, of en, hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En dat betekent inderdaad dat hier niet zomaar een mens optreedt, maar dat het God zelf is die oordeel brengt over degene die in zijn koninkrijk zich bevinden. Of hij brengt oordeel over degene die zich bevindt op de plek waar hij op dat moment zijn koninkrijk aan het vestigen is. Zo kun je het ook zeggen natuurlijk, hè. Want dat betekent dat de goddelozen daaruit verwijderd zullen worden. God zelf verschijnt daar en waar God verschijnt, kunnen goddelozen uiteraard niet zijn. U zult misschien zeggen, gisteren heb je nog gezegd dat ongerechtigheden en zonden niet meer gedacht worden. Nou ineens wel. En dan is het antwoord, nee, daar gaat het niet om. Het gaat er nu om dat hij zijn koninkrijk zal vestigen. En op de plaats waar hij komt en waar hij zijn koninkrijk vestigt, waar hij aanwezig is, daar behoren goddelozen niet te zijn. Dus hij verdrijft ze vandaan. En dus zal de zoon des mensen, maar nou citeer ik ineens uit Matthäus 13, dus zal de zoon des mensen, dat is de zoon van God, maar dus zal de zoon des mensen uit zijn koninkrijk verwijderen alle ergernissen en degene die het onrecht doen, enzovoorts. En alle rotte vis wordt verwijderd. En alle onkruid wordt verwijderd En dat soort dingen meer. Maar degene die het doet is uiteraard God zelf. Dat blijkt duidelijk uit deze beschrijving. En het blijkt dan zeker nog uit wat er daarna nog staat, maar wat ik niet meer gelezen heb. Een koninkrijk dus van God zelf. Vervolgens vinden we dan dat deze koning geboren zou worden uit de maagd. Dat wisten we natuurlijk al uit Jesaja 7, maar we vinden diezelfde dingen terug in Micha 5. Eveneens een profetie in verband met de geboorte, of beter gezegd in verband met de verschijning in het algemeen van deze Messias, het beloofde zaad van David, het zaad van Abraham. Micha 5, gij Bethlehem, Ephrata. Bethlehem is de naam van het dorp, dan wel de stad, en Ephrata van de landstreek. Gij Bethlehem, Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u, uit Bethlehem dus, zal mij voortkomen. Uit u zal voor mij voortkomen, hebt u dat? Uit u zal mij voortkomen. God spreekt hier en zegt, uit Bethlehem zal voortkomen, die in eerste zal zijn in Israël, maar hij komt voort voor mij. Uit u zal voor mij voortkomen. Dus die koning over Israël is bestemd niet voor Israël in de eerste plaats, maar is bestemd voor God zelf. Waarom? Omdat zijn koninkrijk is uiteraard. Dus uit u zal mij voortkomen, die heerser zal zijn in Israël. Dus het gaat dus om de komst van de koning. En wiens uitgangen zijn van oud. Leuk hè, hoe tegenstrijdig dat er staat hè. Waar komt hij nou vandaan? Uit Bethlehem of uit oud? Is hij van Bethlehem of is hij van oud? Nou, wij weten toch wat dat betekent. Hij is van ouds, maar hij werd als mens geboren in Bethlehem. Hij werd ooit mens, dat is in Bethlehem. En op grond daarvan zou hij heerser zijn in Israël. Maar zijn uitgang, zijn oorsprong dus is van ouds, want hij is God zelf die later geopenbaard zal worden in het vlees. Hij was God en werd ook mens. En als mens zit hij op de troon van David. Maar omdat hij God is, is zijn koninkrijk dus een theocratisch rijk en is God zelf dus feitelijke koning van dat koninkrijk. Er is twee oorsprongen van het koninkrijk aan te geven. Eén is David, maar de andere is natuurlijk God zelf. Dus hij komt voort uit Bethlehem, maar zijn uitgang is van ouds van de dagen der eeuwigheid namelijk. Daarom zal hij hen die de ogen geven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dat is die uit... Zij die baren zou is uiteraard die uit Jesaja 7. De maagd die zou zwanger worden. Nou ja, of die uit Genesis 3. Die vrouw die zaad zal voortbrengen. Het zaad der vrouw, weet u wel. Ja. Dus daarom zal hij die overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. Let wel, de overigen, het overblijfsel. Bekende leer van het overblijfsel vinden we hier terug. En hij zal staan en zal weiden, want hij is herder, blijkt hieruit. Hij zal weiden in de kracht des Heren. En waarom zal deze herder weiden in de kracht des Heren? Om dezelfde reden als waarom de geest des Heren op hem rust. Omdat hij de Heer is. Oftewel, omdat hij der goddelijke natuur deelachtig is, uiteraard. Hij zal weiden in de kracht des Heren. En de hoogheid van de naam des Heren zijn schats. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn. Nou, daar heb je het verhaal. Een profetie over de komst van een theocratisch koninkrijk. Een koninkrijk waarin vrede tot stand zal komen. Een koninkrijk gods dus. En dat is een van de normale, een van de meest voorkomende uitdrukkingen dan ook later in het Nieuwe Testament. Waar gesproken wordt over het koninkrijk gods. Dat is gewoon het Messiaanse Rijk, maar het wordt zo genoemd omdat de Messias God is. En dus heet het koninkrijk gods. Theocratisch Rijk. Daarmee hangt natuurlijk samen, en dat is een volgend punt, daarmee hangt samen dat aangezien het koninkrijk theocratisch is, is het koninkrijk ook hemels. van aard. En daarom wordt het ook Koninkrijk der Hemelen genoemd. Ja, dat is niks. Ik weet dat er wat discussie over bestaat, maar ik hoop niet dat we daarin verzeild raken. Het is toch echt betrekkelijk eenvoudig. Ik heb voor de allergrootste zekerheid de computer nog even aan het werk gehad. En die zegt, de uitdrukking Koninkrijk der Hemelen komt 32 keer voor in de gehele Bijbel. En dat is uitsluitend in Matteüs. Nou, wat moet je daar nog wat verder over zeggen? Dat wil zeggen, dat is de term die in het Matteüs-evangelie gebruikt wordt voor het Messiaanse Rijk. Het Koninkrijk der Hemelen. Waarom Koninkrijk der Hemelen? Ja, omdat het Koninkrijk Gods is. Hoe vind je die? Om even alle discussie van tevoren de kop in te drukken. Waarom Koninkrijk der Hemelen? Omdat het Koninkrijk Gods is. En God woont in de hemelen, dat lijkt me wel duidelijk. Een andere wat plechtige verklaring is dat Koninkrijk der Hemelen een uitdrukking is die gebruik maakt van een genitivus, een tweede naamval, en men noemt dat een genitivus van oorsprong. Dat wil zeggen, het heet Koninkrijk der Hemelen omdat het Koninkrijk in de hemel zijn oorsprong vindt. Het is een leuk bedachte redenering, staat ook erg interessant, maar het is niet helemaal correct, omdat het Koninkrijk niet alleen uit de hemel afkomstig is, maar blijft ook in de hemel hoor. Oh, wat moeilijk. Het grote Britse imperium, GBI, het Engelse imperium was in Engeland en het breidde zich uit. Het kwam uit Engeland bijvoorbeeld naar Australië, noem maar eens wat. Dat is een verbazend eindweg. Het is bijna nog verder dan van de hemel naar de aarde. Denk daar maar eens over na, reken dat maar eens uit. Maar goed, vanuit Engeland naar Australië. Maar die Australiërs zullen toch niet gedacht hebben dat het nou in Engeland niet meer was? Nee, het bleef daar ook uiteraard, het breidde zich alleen van daaruit uit, over Australië. En als het Koninkrijk der Hemelen op aarde komt, dan betekent het niet dat het nou in de hemel niet meer is. Zo van, het is in de hemel voorgebakken en nou laten we het zakken. Ja, ik weet niet hoe ik het met plastisch moet voor. Er zijn mensen die denken namelijk dat het zo gaat. Die lezen bijvoorbeeld in Openbaring over het Nieuwe Jeruzalem. Het daalt neder vanuit de hemel naar de aarde en daarom denken ze dat het in de hemel is voorgebouwd. En dat het toen daar klaar was, toen liet men het zakken naar de aarde. En daarna is het dan dus in de hemel niet meer. Men denkt dat echt, dikwijls. En dat is heel jammer, want zo is het niet. Integendeel, het blijft in de hemel, het breidt zich vanuit de hemel uit naar de aarde. En dus komt het uit de hemel naar de aarde. Dat is inderdaad juist, ja. En daarom heet het Koninkrijk Dat op aarde zal zijn, maar daar hebben we het nog over, heet wel degelijk, met name het Matteüs-evangelie, het Koninkrijk der Hemelen. En waarom, dat is de volgende vraag, waarom zou het nou met name in het Matteüs-evangelie Koninkrijk der Hemelen heten? Het heeft lang geduurd voor ik daarachter was overigens. Gewoon om de balans even in evenwicht te brengen. Omdat juist in het Matteüs-evangelie zo uitdrukkelijk gesproken wordt over het koninkrijk van de zoon van David hier op aarde. Die mens, die afstammeling van David en van Abraham, die hier op aarde op de troon zou zitten. Maar vergis je niet, dat koninkrijk hier op aarde van de zoon van Abraham, de zoon van David uit Matteüs 1 vers 1, dat koninkrijk heet in hetzelfde Bijbelboek het koninkrijk der hemelen. Omdat de zoon van Abraham, de zoon van David, afkomstig is uit de hemel. Maar nou ga ik nog een stapje moeilijker maken. En wanneer het koninkrijk echt op de aarde komt, zal blijken dat het komt omdat de koning zelf rechtstreeks uit de hemel komt. Waar hij immers nu is. Ja. Zodat we bij het eigenaardige is, dat weet u misschien. Het eigenaardige is dat soms verschil gemaakt wordt in betekenis en ook in praktische toepassing tussen de uitdrukking Koninkrijk der Hemelen en Koninkrijk Gods. En een gangbare gedachte is dan dat de term Koninkrijk der Hemelen gebruikt zal worden voor het Koninkrijk hier op aarde, terwijl het Koninkrijk Gods de term is die gebruikt zal worden voor het Koninkrijk in de hemel. En daar ben ik al heel vroeg over gestruikeld, al op de zondagsschool. Maar dat kon ik nooit begrijpen. Er staat op heel wat profetische kaarten, tekeningen, schema's bij de Bijbel. Dat wordt heel vaak gezegd. Koninkrijk der Hemelen is dan de term die gebruikt wordt voor het Koninkrijk op aarde. Ik zeg het dus nog een keer. En het Koninkrijk Gods zal de term zijn voor het Koninkrijk zoals het is in de hemel. En daar wordt dan ook de gemeente dikwijls toegerekend. Nou, het is zo inconsequent, die uitdrukking. Want waarom dan niet andersom? Waarom dan niet koninkrijk der hemelen voor het koninkrijk in de hemel? En dan de term koninkrijk gods voor het koninkrijk hier op aarde, waarom niet? Nou, waarom niet? In de eerste plaats omdat er nauwelijks verschil te maken valt in de betekenis van de uitdrukking koninkrijk der hemelen en koninkrijk gods. Maar verder is het dan gewoon zo dat het wordt genoemd koninkrijk der hemelen om aan te geven dat dat wat op aarde is, komt uit de hemel. Zodat die twee dingen met elkaar verbonden worden. We hebben het weer even over de vrede en over het samenbrengen van de twee dingen die eigenlijk vijandig tegenover elkaar stonden. Het koninkrijk hier op aarde komt uit de hemel. Daarom heet het zo. Daarom kan ook een mens het hier op aarde niet oprichten, maar zal het opgericht worden door de verschijning van de Heer zelf in kracht en heerlijkheid, wanneer hij uit die hemelen komt. En dat is maar alles. Maar niettemin is daarmee gezegd dat het een koninkrijk is met een hemels karakter. Bovendien, als het geregeerd wordt door Emmanuel, dan betekent het natuurlijk dat het goddelijk en daarmee hemels van karakter is. En ik blader even terug naar Jesaja 2, waar wij lezen enige hemelse dingen van het koninkrijk. De term hemel wordt niet gebruikt, maar het zal duidelijk zijn dat het gaat om totaal onaardse aangelegenheden. In Jesaja 2 vers 4 is dat. Waar staat, en hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkelen. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en ze zullen geen oorlog meer leren. Komt gij huis van Jacob en laat ons wandelen in het licht des Heren. Nou, dat is helemaal geen aardse omstandigheid. Integendeel, dat is een hemelsomstandigheid. Dus zoals wij de hemel ons voorstellen, een plaats waar geen strijd meer is, waar men elkaar ook niet leert elkaar te bestrijden, waar dus geen oorlog meer geleerd wordt. Dat is precies wat op aarde wel gebeurt. Overal, en zelfs onder gelovigen onderling. Maar het punt is gewoon dat het hier gaat om hemelse dingen. Het kenmerk van de hemelse dingen is dan inderdaad dat er vrede en eenheid tot stand komt en dat daar aan deze strijd zelfs ook niet meer gedacht wordt. We vinden gelijksoortige dingen natuurlijk ook in Jesaja 11, wat we zojuist gelezen hebben, vers 4 en 5, dat is ook hemels van karakter, maar ik lees het nou maar niet. Ik neem u mee naar Jeremia 33, waar we ook al even waren overigens. Jeremia 33, en nu lees ik dan vanaf vers 14... Waar staat, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Dan gaan we even langzaam lezen. De dagen komen, het is dus een belofte, gedaan in de dagen van de wet en de profeten. De dagen komen, dat ik het goede woord verwekken zal. Sinds wanneer wordt het woord verwekt? Antwoord, sinds het woord iemand is, want het woord is Christus en die zou inderdaad verwekt worden. En als God dat woord verwekt, is het dus zijn woord en is het dus inderdaad zijn Christus en zijn Zoon. Dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb, in die dagen en te die tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. Ja, door wie wordt hij nou verwekt? Door God of door David? En dan heb je het weer. Door allebei, want hij wordt door God verwekt. Laten we maar zeggen, bij de maagd uit het huis van David. En dus door David. Ja. Dus in die dagen, de diertijd, zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. En het wordt gedaan op aarde, want het komt natuurlijk vanuit de hemel. Onder deze spruit inderdaad verwekt wordt door God zelf. En in die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. En deze is die roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Waarmee we tegelijkertijd zien dat het koninkrijk weliswaar uit de hemel afkomstig is en dus hemels van aard is. Maar in dezezelfde woorden vinden wij vermeld dat het een koninkrijk is wat op aarde gestalte zal krijgen. Dat is niet een tegenstelling, Maar in tegendeel, het gaat juist om vrede, gemeenschap en om eenheid. Want het feit dat er een theocratisch koninkrijk is met een hemelse achtergrond en een hemels karakter sluit helemaal niet uit dat dit koninkrijk ook op aarde in Jeruzalem, Juda, Israël enzovoorts gevestigd zal worden. Maar dat zullen wij weer zien vanavond.